Goedemorgen broers, zussen. Ik ben ongeveer een maand geleden in mijn stille tijd het boek Ezra tegengekomen. Dat was eventjes een boek, omdat er weinig info over te vinden is, weinig over gesproken wordt ook. Dat boeide me wel en ik heb het boek doorlezen. En het was zodanig boeiend dat ik het boek erachter ook nog meegepakt heb. En later tot de conclusie gekomen ben dat eigenlijk Ezra en Nehemia één boek waren. Dat is in de loop der tijd gescheiden geweest. Waarom? Het is niemand dat weet. Tot nu toe. Ik wilde me daarin verdiepen. Ezra en Nehemia. En op een dag was dat zo van, wat zou ik nu beginnen? Dat is, ik ben weer bezig, he. Moet je dat niet doen. Op een dag was ik in Nederland, samen met een goede vriend. Meneer Jos, hé. Wel gekend onder jullie allemaal. En ik zei tegen hem, ik wil wel... iets voorbereiden over Ezra en Nehemia. En het antwoord was van oei oei oei. Zelf heb ik er nog niet veel van opgestoken of van nagezocht, was het antwoord. En dan dacht ik zo van, ah joepie, ik val weer om maar eens uit de boot. Allee, tof. Enige weken van info opzoeken. Dat was ook met vallen en opstaan. Echt veel heb ik niet gevonden. Tot op de laatste week. Dat er iemand mij een boek aanbood. En dat was van, oh, yes, bered. Een boek. Toch een beetje meer info, of dat ik dacht. Het was een echte eye-opener. En het boeide me nog des te meer. Dus ja. Wil ik dat je... wel delen met jullie. Stomst van alles in de voorbereidingen. Het gaat over het totaal boek, dus eigenlijk Ezra en Nehemia. Een stuk om voor te lezen heb ik eigenlijk niet vanmorgen, anders zou ik de twee boeken beginnen lezen. En sorry, de tijd staat dan niet toe. ik ga u een groot overzicht geven van de twee boeken, Ezra en Nehemia, die eigenlijk één boek zijn. Boek Ezra. Het situeert zich in de tijd waar de 70 jaren, de 70 sabbatsjaren, dat we zeggen, volledigd zijn. In het Persische Rijk, in Babylon, om goed te zien. De terugkeer naar Israël, beschreven zich Ezra en Nehemia, onder drie leiders. De 70 jaar waren ook wel voorzegd door verschillende profeten, waaronder Daniel, Jeremia en al. Maar ik zou toch wel Daniel 9 vers 24 eens willen erbij nemen. Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te volledigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Dat is wel een redelijke boodschap van hoop dat meneer Daniel ons hier mee heeft. En wat dat we zien in het verhaal van Ezra en Nehemia, is hoe dat het volk terugkeert naar Israël en hoe dat het zich daar settelt. En we vinden drie sleutelfiguren in het boek Ezra, Nehemia. Ten eerste de weinig van gehoorde Zerubabel. Ezra en Nehemia. Dat is wel duidelijk. Zerubabel is de eerste in rij die een heel deel van het volk, van Gods volk, terug meeneemt naar Israël. En hij start de bouw van de tempel. Allemaal met wat dat verkregen was van koning Kores in Perzië. Ezra keert ook terug met een heel deel van het volk. Dat is ongeveer 60 jaar later. En begint de Torah te leren, zodat het volk de inzettingen en de verordeningen terug weer respecteren om te kunnen samenleven zoals Yahweh dat verlangt. En ten derde Nehemia keert terug met een gewapende harde en een deel van het volk. En die wil zich ontfermen over de bouw van de muren rondom de stad Jeruzalem. Eigenlijk lopen die drie verhalen parallel met elkaar. Alle drie de leiders beginnen eigenlijk met volle moed te bouwen aan de tempel, de samenleving terug op poten krijgen en de muren van de stad te bouwen. Jammer genoeg eindigen die drie verhalen allemaal in minder goede situaties. Een kort overzichtje. Zerubabel begint een nieuwe tempel te bouwen. De tempel wordt niet gevuld met Gods aanwezigheid en hij stuit op conflict met reeds aanwezige mensen die er waren al van voordat ze terug waren. Onder andere kleinkinderen en uitheemse mensen die er gaan wonen zijn. Ezra onderwijst de terugkerende ballingen en leert de Torah en Gods inzettingen, geeft richtlijnen, maar enkelen onder het volk willen zich daar niks van aantrekken en vinden het zelfs goed om met de aanwezige uitheemse vrouwen in huwelijk te treden en op die manier God weer ontrouw te zijn. Nehemia begint de bouw van de muren rondom de stad, maar komt ook in conflict met de reeds aanwezige bevolking die er is. Dus dat is eigenlijk drie keer een anticlimax van redelijk formaat. En achter dat te lezen in het boek Ezra en Nehemia was dat zo van: wat moet ik daarmee doen? Een drie keer falen, om het zo te zeggen. Niet van Ezra, Zerubabel en Nehemia, maar eerder van het volk. En voor mezelf zocht ik wel: wat is nu de boodschap van dat boek? Wel, ik heb het niet erbij gelaten. Ik heb het toch doorgedaan. En om het iets beter te schetsen, wil ik het toch wel iets meer nabij gaan kijken. Wat hebben die mannen gedaan en wat is er nog verder gebeurd? Het herbouwen van de tempel was eigenlijk een essentiële noodzaak om de gemeenschap terug op poten te krijgen. En het volk wilde onder de drie leiders Gods aanwezigheid terug onder hen en de vaste indienststelling terug zoals het voorheen was. En na 70 jaar was het enorm belangrijk om terug hun religieuze en politieke identiteit terug te winnen. Terug weer Gods volk zijn zoals het was van voordien. Het kostte hen een hele strijd om de tempel terug op te bouwen. Van scratch beginnen, zoals ze zeggen in Amerika. Wel met materiaal van Kores. En hetgeen wat ze nog gekregen hadden. Van vorige koningen dan die tijd. Maar bij het begin stuiten ze al op een conflict. De mensen waren begonnen aan de bouw. Degenen die in ballingen teruggekeerd waren, niet wat ik wou zeggen. Dus ze kwamen niet echt familiair over bij de mensen die er reeds aanwezig waren. Het was niet de zin van Zerubabel en van het volk van God die teruggekeerd was, dat de uitheemse mensen, of de mensen die er daar aanwezig waren, gingen helpen bouwen aan die tempel. Het was eerder van: sorry, bemoeien jullie met jullie eigen zaken. Het gaat jullie niks aan, was het antwoord van Zerubabel. Nu ja, na verloop van jaren werd de tempel toch opgericht, was hij gebouwd, maar we zien geen aanwezigheid van God in de tempel. Die wordt niet teruggevonden. De ene blij dat de tempel af was, hoe feestje. tempel is klaar. De andere in zak en as, omdat Gods aanwezigheid er niet was. Een raar en teleurstellend einde voor de tempelbouw van Zerubabel hier. Maar was dat Gods bedoeling dat dat zo gebeurde? Ik zou graag jullie meenemen naar Jeremia 32, vers 37 en 41. Jeremia 32, vers 37 tot 41. Zie, ik verzamel hen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede. Ja, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal, en dat ik hen wel zal doen. En mijn vrees zal ik in hun harten leggen, zodat zij niet van mij afwijken. Het was God die door zijn geest koning Kores aanspoorde om het volk terug te zenden en te beginnen aan de tempelbouw. En dat is exact de context waarin het hele verhaal van Zerubabel, Ezra en Nehemia moeten plaatsen. Gods verborgen hand in alles. De tweede leider, Ezra, komt er ook niet vanzelfsprekend doorheen. Ezra was een wetsgeleerde en een leraar onder Gods volk. En het was zijn bedoeling om de mensen te leren. Ook als ze teruggekeerd waren. Ook Ezra, juist zoals Zerubabel, neemt een deel van het volk terug mee naar Israël, ongeveer 60 jaar later, zoals ik al gezegd heb. Maar eens aangekomen is hetgeen wat dat Ezra ziet niet echt leuk als understatement. Een deel van Gods volk ging dus vreemd, huwelijken dus uit met vreemde vrouwen. En dat is niet echt wat dat hoort volgens Ezra. En we horen wel in het boek zijn smeekbeden, zijn schuldbelijdenis omwille van wat dat Gods volk doet ter plekke. En weer al gedaan heeft. En er komt een uitspraak door de oversten dat Ezra aangesteld had en verdikt was. Alle vreemde huwelijken moesten ontbonden worden. En de vrouwen moesten terug naar land van herkomst. Opgepast, dat is geen deel wat dat God gevraagd had. Dat is wat dat de oversten beslist hadden te doen. En dan nog, God zou eigenlijk niet mogen staan voor scheiding. Dat is wat wel gebeurt hier. Weer al maar eens het teleurstellend en raar einde van de tweede leider, Ezra. En de derde leider dan, van hetzelfde lakene broek. Nehemia, een leider, zoals zijn twee voorgangers, dus de juist hetzelfde, neemt een deel van het volk terug mee naar Israël. En zijn opdracht was de muren rondom de stad herbouwen. Eenmaal dat de bouw begonnen is, komen Ezra en Nehemia, zijn mannen, het reeds aanwezige volk terug tegen en weermaals een conflict. Het antwoord van Nehemia ten opzichte van het volk dat er al aanwezig was, is juist hetzelfde zoals Zerubabel. Sorry, jullie hebben er geen deel in. Dat is drie keer hetzelfde. Drie keer idem dito. Een raar einde en een teleurstellend einde. Maar er zijn positieve dingen aan. Later in de tijd nemen Nehemia en Ezra de handen samen en gaan ze samen onderwijzen. Ze nemen het volk samen. Ze willen de gemeenschap terug verkrijgen zoals dat voordien was. En ze slagen er wel in op het eerste zicht. Ze herbeginnen met het loofhuttenfeest, ze feesten. De offers brengen ze terug, dat gaat er allemaal weer goed. Ze maken beloftes, beleiden hun zonden, een hernieuwing van een verbond en de volgende regels terug van de Torah zoals van hen verwacht werd, negatief is. Het boek eindigt eigenlijk met een enorme tegenslag. Nehemia doet een rondje Jeruzalem en kan zijn eigen ogen niet geloven. Ten eerste, alles in verband met priesterdienst, tempelwijding, tempeldienst, laten ze gewoon naast hen liggen. Het werk van Zerubabel, jammer genoeg, tevergeefs. De Sabbat lappen ze ook aan hun botten. En daar had Israël zijn werk. En zelfs het werk van Nehemia is ook naar de knop. Ze leggen een markt aan, een markt, op de Sabbat, bij de muren van de stad. En nadat Nehemia God in gebed gezegd had, dat hij toch alles op zijn minst geprobeerd heeft van te doen, eindigt het boek eigenlijk. Dus drie leiders, drie keer hun eigen verhaal, in mineur. En wat moeten we daar nu eigenlijk mee doen? De context waarin dat we het boek moeten lezen, is, zoals reeds gezegd, de verborgenheid van Gods hand in dit alles. Dus uit de verhalen kunnen wij eigenlijk van de drie leiders opmaken dat er wel degelijk drie leiders waren die de goedkeuring hadden gekregen van een koning om terug de tempelbouw te beginnen, de muren te zetten en te onderwijzen. Zo kunnen we zien, ook uit de verhalen, dat God altijd door zijn geest hooggeplaatste persoon aanspoort. En ook het volk en de leiders van het volk. Dus degelijk, zulke mensen moeten we wel voor bidden. In deze drie gevallen is het geloofsvertrouwen serieus beproefd geweest. De drie leiders hebben de Heer gezocht en verzocht zijn toorn te laten varen, omwille van wat de ontrouw van het volk betreft. Ze deden er alles aan om het trein weer op de juiste sporen te krijgen. Ze kosten gerust de hoofdjes laten hangen hebben en zeggen van, sorry, ik laat het erbij. Maar dat is juist niet wat dat ze doen. Maar omwille van hun geloofsvertrouwen, werd hun vertrouwen des te sterker in de Heere. De gebeden werden verhoord en er kwam geen dramatisch gevolg. Niet nog eens. Alhoewel dat we in het stuk verhaal niet echt veel Gods hand zien, is die wel degelijk actief. Ten eerste in de acties wat dat de koningen in die tijd betreft. En ten tweede in het verhoren van de gebeden van Israël en Nehemia. De stad Jeruzalem is terug hersteld. Het volk is terug in hun land van herkomst. En de maatschappij draait weer een beetje. Weliswaar niet echt zoals het hoort. Waar is Gods aanwezigheid onder het volk? Oeps, waar is de heerlijkheid die de tempel vulde? Oeps, waar is de ark die in de tempel stond? Zijn die zoek geraakt onderweg naar Babylon misschien? God had iets heel anders op het oog. Dat is wel wat we allemaal wel dachten. We zien dat Gods volk nog altijd hetzelfde probleem heeft als voor de ballingschap. Er is eigenlijk niet veel veranderd aan de instellingen van hun hart ten opzichte van Yahweh. Ze hervallen nog steeds in ontrouw. Wat moet er nu wel gebeuren om hen terug te doen beseffen waar ze mee bezig zijn? Wat is er daarvoor nodig? En wel, ik kan dat mooi aanduiden in twee tekstgedeeltes. De eerste, Jeremia 31, vers 31 tot 34. Jeremia 31, vers 31 tot 34. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hier over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Kent de Heer, want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste, onder hen luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En Ezekiel 36, vers 24 tot 28. Ezekiel 36, vers 24 tot 28. Ik zal u weghalen uit de volken en bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rijnwater over u springen en hij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn vorderingen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Een nieuw verbond en een nieuw hart. Drie keer het teleurstellend eind en nu dat, een nieuw verbond. 500 jaar nadat de tempel gebouwd was, zien we dat Gods heerlijkheid inderdaad toch nog de tempel vult. Weliswaar niet onder de beste omstandigheden. Maar de Heere keek verder dan dit. De tempel waarvan ze een roverschool hadden gemaakt, had niks meer van betekenis. Niet voor het volk, niet voor de Heer Jezus meer. En zo te zien, history repeats, zeggen ze zeker in het Engels. Door wat dat de Heere deed, werd een verbond gesloten voor eeuwig. Vergeving van zonde en wij zelf zijn Gods tempel. Zoals 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 zegt. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. De tempel werd gebouwd omwille van wat God van plan was met zijn volk. Hij wilde terug bij hen zijn, maar blijkbaar zijn niet bij hem. Zolang er geen bekering was, kon Gods heerlijkheid niet aanwezig zijn bij hen. En daar komt 500 jaar later een antwoord op. God zelf stelt een nieuw verbond in, ter vernieuwing van ons hart, en dat door de Heer Jezus Christus. Zeg nu nog eens dat de Heer God niet actief is in saaie boeken die blijkbaar meer geschiedenis bevatten of iets anders. Als we erop letten, bij elk begin van een tempel of een tabernakelbouw, zien we dat dat gebeurt met de buit van een overwinning op een land of een hefte. Ten eerste de tabernakel is gebouwd met hout van Egypte. De eerste tempel dat Salomo bouwde werd gebouwd met hetgeen wat David buit gedaan had, met de overwinningen. En een tweede tempel, zo te zien, werd gebouwd met het ondersteuning van Kores. Bij elke exodus zien we dat dat gebeurt door middel van Gods geest die de leiders aanspoort. Het aansporen van koning Kores dus duidelijk en dat van het volk is een bewijs dat God wel enorm actief is met zijn volk en zonder dat het gezien wordt. God heeft alles in werking gesteld daaromtrent en heeft alles onder controle. Zijn er bij ons mensen aanwezig die niet graag zouden willen helpen bouwen aan de tempel? Gods gemeente? Als dat zo is, gaan we moeten binnen voor een aansporing zeker? Als we zien dat God, hoe dat God, Kores, koning van Perzië, kan aansporen, des te meer moeten we ook binnen voor mensen die landen leiden en die besturen. Wat mij nog opvalt, is wat dat God het goedkeurt dat het reeds aanwezige volk niet helpt met de wederopbouw van de tempel. Dan vroeg ik mezelf af, is dat wel abnormaal? En eigenlijk, niet. God beschermde eigenlijk. Amai, ook dat las, dat was... beschermen, ik versta het niet goed. God beschermt hen, ja. Deze mensen waren geen priesters, nog te bewijzen dat ze priesters waren. Ze moesten afstammen van Aaron. En we weten al wel wat er gebeurt. Het incident met de ark hebben we ook gezien. Eén keer op een jaar mocht de hoge priester in het heilige der heiligen. Ik weet niet of ze het er levend gingen van afgebracht hebben om in de Gods aanwezigheid te komen. Als we dit voor onszelf vergelijken, hebben wij de geest van God? Mogen wij in Gods aanwezigheid komen? En nu antwoorden we allemaal volmondig. Tuurlijk. En waarom? Gelukkig hebben wij een koningpriester, een hoge priester, die daarin zelf voorzien heeft. Hé, David? Vorige week nog gehoord. En daar wil ik toch wel de klemtoon op leggen. Onze zonde, onze rebellie, is de reden waarom dat we niet tot God kunnen naderen. Jezus leefde een perfect leven. Hij zondigde niet. Hij stierf van een kruis, overhoopt met Gods toorn, dat eigenlijk voor ons bedoeld was, maar niet voor hem. Als we willen helpen aan de bouw van Gods gemeente, moeten we geheiligd worden. Een heilig priestervolk, waardig zijn om te helpen bouwen eraan, dan word je heilig door hem. Alleen een waardig beelddrager is bruikbaar in Gods koninkrijk. Wandelen en handelen naar een waardig priester, zoals de koningpriester ons is voorgegaan. Voor het volk die in ballingschap was, werd in alles voorzien wat ze nodig hadden. En voor ons ook. In de Heer Jezus. Wil je dan zelf niet geven? Wil je dan jezelf niet opofferen? Vrijwillig opofferen? Dat is toch wat God bedoelde met de tempelbouw? Hij wil die nog steeds vullen met zijn eerlijkheid. Hè? Zij die vertrouwen op de Heer Jezus, zullen de glorie van zijn genade ervaren. Dat is wat ik ervaren heb met het bestuderen van dat boek. En de vraag is nu niet, ga je nu God verheerlijken? Nee, de vraag is, hoe ga je God nu verheerlijken? Door te leven naar zijn heiligheid. Laat me zijn heiligheid tentoonstaan, een toonbeeld te zien van zijn heiligheid, en dat is wat dat hij wil. En zoals dat Psalm 144, vers 15 zegt, welzalig het volk die zo wandelt, welzalig het volk welks God de Heere is.